Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste der koningen der aarde. Amen. Want hetgeen der wet Gods onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Kom gemeente, zingen wij van de heilige wet Gods uit Psalm 19, het eerste en het vierde vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid en ook des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, en in gemeenschap met allen die de verschijning van onze Heere Jezus hebben leren liefkrijgen door belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn of in haar hart, aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, opnieuw mogen wij vanmiddag samenkomen rondom uw woord. We hoorden vanmorgen hoe droevig het gesteld was met Jeruzalem, een bloedstad, de heilige stad verworden tot een onheilige stad. Maar we hebben ook mogen vernemen hoe het bloed van u, o Heere Jezus, reinigt van alle zonden. En nu gaan we vanmiddag, als u het geeft, horen hoe de wet ons allemaal schuldig stelt. Dat we niet kijken naar de gruwelen van Jeruzalem, maar dat we leerden te kijken in eigen hart om zo meer gruwelen te vinden, om van onszelf te huiveren en te walgen, om uiteindelijk aan de voeten van de Heere Jezus terecht te komen. Een arme zondaar. En een rijke Christus. O, wij willen zo graag een rijk mens zijn en verrijkt. Terwijl we niet weten zo diep ellendig te zijn. Maar wilt u ons er vanmiddag maar voor plaatsen, voor de wet van u. Om in die weg alles uit handen geslagen te krijgen. En om zo door Christus Jezus, uw lieve Zoon, alleen gezaligd, gereinigd en geheiligd te worden. Mag de prediking daartoe gebruikt worden, Heere. Ontferm u zich over ons allen in spreken, in luisteren, zingen en spelen. En dat de uitgangen van deze dienst mogen juichen tot de eer, tot de verheerlijking van uw grote naam. Heere, we dragen aan u op, mevrouw van Ark, spek van de Apeldoornse weg, waar vanmorgen een broer van is overleden. En we dragen dienaangaande ook de heer Schouten aan u op, die in de Bunterhoek verblijft, van wie het een zwager betreft. Heren, een roepstem die uitging in het midden van de familie, ook daarvan geldt, wat we vanmorgen ook vernamen van anderen, dat de familiekring gaat uitdunnen. O grote God, ineens, dan zijn ze zelf van de beurt. En geef dan, dat er maar geput mag worden, uit die dierbare belofte van u voor een arm en een ellendig volk. Dan is sterven erven. Gedenk zo de rouwdragende familie. Gedenken ieder, Heere. Vanmiddag, onder de verkondiging van het woord, een ieder met vragen, met zorgen, met noden. Gedenk een ieder naar wat hij of zij van noden heeft. Heere, wij vragen u een zegen over ons land en volk, wat zo diep, diep vervallen is. Geef nog een opwekking, het zou toch kunnen, Heere. Onze verlegenheid, dat is zo vaak uw gelegenheid geworden, waar wij vast komen te lopen als land en volk. Maar u kunt ook een mens overgeven aan de verharding, zoals we ook lezen van een man als Farao. Ten slotte overgegeven. Ach, Heere, alstublieft, bewaar ons land, ons volk ervoor. Zie niet in toornen op ons neer, maar geef het te ervaren, gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God, onze heils, begeef, verlaat ons niet. Heere, gedenk zo in de toorn des ontfermens, gedenken ieder die in de regering van ons land arbeid te doen heeft, het zij in het kabinet, het zij eerste of tweede kamer, ook degene die trachten land en volk terug te roepen tot de wet en de getuigenis, te midden van zoveel weerstand en agressie soms ook. Maar Heere, geef dan maar de ogen op u gevestigd te houden, zelfs als daar de grootste agressie en weerstand is. Want u bent het toch ook die vijanden, verklaarde vijanden, tot vrienden weet te maken. En uw hand is toch nog niet verkort. Gedenk ook onze koning met zijn gezin. Heere, ontferm u zich over hen en doe ze de toevlucht zoeken bij de koning der koningen. Ontferm u zich over alle zendings- en evangelisatiearbeid. Gedenk in zonderheid uw volk Israël. Wilt u ze doen komen tot de kennis van de Heere Jezus. En waar de volkeren als het ware over hen heen tuimelen. Ja, ook in ons eigen land dat door u op zo'n bijzondere wijze gezegend is. O Heere, gedenk ze nogthans en mag de tijd spoedig aanbreken dat daar de Joden mogen zeggen dat ze gaan weeklagen over de Heere Jezus als over een eerstgeborene, om dan te mogen drinken als volk uit die fontein des heils die geopend is voor de grootste aller zondaren, eerste Jood en ook de Griek. Gedenk alle die vervolgd worden om des geloofs wil. Geef ze standvastigheid. En geef ze ook vastigheid. En troost bij u vandaan. Heere, ontferm u zich over ons. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Wij gaan luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord. En dat is vanmiddag Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. Wij noemden u Romeinen 3, vers 9 tot en met 31.
Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd, beide Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij nut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. En met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid God geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degenen die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat werkt? Door de werken. Nee, maar door de wet des geloofs. En wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook onder de heidenen? Ja, ook de heidenen. En nademaal hij is een enige God die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we hebben de vorige week gehoord de toonzetting van de Heidelbergse catechismus. Het is geen boekje zoals de kinderen op school wel hebben, namen en feiten. Hoeveel discipelen waren er en weet je de namen ook? En zou je de zaligsprekingen van buiten kunnen noemen? Hele mooie dingen trouwens, vooral als ze je hart komen. Maar namen en feiten, goed om dingen te leren. Hou vast, jongens, meisjes, want een os kent zijn bezitter en de ezel de krip van zijn heer. Maar mijn volk weet niet, mijn volk verstaat niet. En Hosea zegt, het volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Maar het moet toch een stapje dieper. Ouderwets uitgedrukt, een voet lager. Het moet van het hoofd naar het hart. Of zoals die man zei, het moet de langste weg gaan die er is. Dat is niet van hier naar Japan, maar van je hoofd naar je hart. En daarom de Engelsen, die hebben het, dacht ik, nooit over iets uit je hoofd leren, maar learning by heart. Dat is bij hen de uitdrukking, dat je iets uit je hoofd moet leren. Dat is een mooie gedachte, je moet het in je hart hebben. Zo is het. Wat is je enige troost in leven en in sterven? Die mensen in Heidelberg, die Ursine, zo Livianus en Frederik de Vrome, die waren er zo op gespind, dat ik vind dat prima, wij horen orgelspel voordat we naar in de kerk, hè, voordat de dominee binnenkomt, dan wordt het orgel gespeeld. En dat zijn wij gewend, maar in Heidelberg hadden ze geen orgel, dat hebben ze er allemaal uitgedaan. Die reformatorische mensen hadden een hekel aan orgels. Dat is een van de dingen uit de reformatie die ik niet aangenaam vind, maar goed, in die tijd hebben ze die orgels opgeruimd. Dat deed Calvijn ook, dat deden ze in Heidelberg ook. Maar wat deden ze nou in plaats van naar het orgel luisteren of gewoon stilzitten? Nou, dan gebeurde het dat in 9 termijnen De Heidelbergse catechismus werd voorgelezen voor de dienst. Dus er was eigenlijk in heel Heidelberg niemand die hem niet kende. Want elke keer hoor je het weer. 9 maal achter elkaar. En dan de 10e keer, de 10e kerkdienst. Dan werden er allemaal teksten voorgelezen die wijzen op de noodzaak van onderwijs. Bijvoorbeeld uit Psalm 34, kom kinderen, hoort naar mij. En Deuteronomium 6, waar het gaat over het onderwijzen de kinderen onderweg naar huis of wat dan ook. En Psalm 78 en nog weer andere plaats, opdat ze het maar learning by heart, opdat ze het maar in haar hart zouden krijgen. Opdat ze in haar hart zouden mogen leven van die enige troost in leven en sterven. De wereld zou zeggen, het lijkt wel alsof ze gehersenspoeld werden. Nou, het ging erom dat er hard gespoeld werd. En dat die als het ware gedompeld werd in de enige troost die er is in leven en sterven. Nu hebben wij gehoord dat er 3 stukken nodig zijn om in die troost zalig te mogen leven en sterven. 3 stukken. Dat wil niet in de eerste plaats spreken over een chronologische volgorde. Met andere woorden, dat de mens ooit in de diepte van ellende kwam, vervolgens dat station achter zich gelaten heeft en altijd vrolijk en blij zingt van zijn heiland. En dan komt er zelfs nog een tijdje dat hij dat ook niet meer nodig heeft, want dan is hij zo bezig met dankbaarheid. Nou, u begrijpt, dat is niet de bedoeling van de Heidelbergse catechismus. Het is zeker in de eerste plaats in het leven van een kind Gods, dan wordt hij bepaald bij schuld en zonde. En mag die Christus geopenbaard krijgen aan zijn hart. Maar het is niet zo dat het een afgelegd station is. Want altijd, elke keer weer heen, is het niet waar. Het akkoord van het leven van een christen, de diepe tonen, de barstonen als het ware van schuld en zonde, de hoge C van Christus, de verlosser, en daartussen de harmonie van de dankbaarheid. 3 stukken. Vanmorgen, vanmiddag, het eerste stuk, daar worden 3 zondagen aan gewijd. En vanmiddag dus de eerste daarvan, en die vinden wij in zondag 2, waar wij lezen, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Namelijk in Matteüs 22, vers 37 tot 40. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. We gaan het vanmiddag hebben over de kennis der ellende. En daar letten we op 3 dingen. We letten op de bron. Dat is de bron, de wet. In de 2e plaats letten wij op de bodem ervan, want bij die wet blijven we niet aan de oppervlakte, maar we gaan naar de bodem, de grondslag ervan, dat is de liefde. En in de 3e plaats willen we stilstaan bij de belijdenis erbij, namelijk dit, dat ik die wet niet onderhouden kan. Maar kan u nou al vertellen, we weten meer dan zondag 2, 3 en 4... We stoten ook een weinig door naar hem die het wel kon. Dat hebben we op psalmbord al gezien. We gaan eerst samen zingen. Psalm 119, vers 1, 2 en 69. Er wordt gecollecteerd voor de kerk. De instandhouding van de predikantsplaats en aan de deur opnieuw voor de kerk. De Heere zegenen u en uw gaven. Wij gaan samen zingen Psalm 119, vers 1, 2 en 69. Gemeente, we staan dus stil bij de kennis der ellende. En dan zouden we stilstaan bij de bron ervan. En we gingen naar de bodem ervan. En tenslotte de belijdenis daarbij. Het is het kortste vraagje uit de Heidelberger catechismus. En ik heb wel eens catechisanten gehad bij belijdenis, waar ik van wist, ja, die kunnen zo moeilijk iets onthouden. En dan gaf ik die de vraag, maar vooral als er nog een heel wat mensen bij waren, dan kregen die dan toch maar de vraag, waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods, dat is zo gezegd. Toch? Dat is zo gezegd. Ik herinner me een vrouw, daar krijgen we elk jaar met kerst nog een kaart van, ze is inmiddels 84, las ik. En die zei nog, ik weet nog precies, dominee, die vrouw die was ook niet zo heel erg snugger. Ik weet nog heel goed welke vraag ik kreeg. En dat was altijd, waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. En dan vraag ik heel ondeugend, en weet u het al? Weet je het al? Want daar gaat het uiteindelijk om, hè? Waaruit kent gij uw ellende? Het is de kortste catechismus, vraag en antwoord. Het is net als bij de kortste Bijbeltekst. Jezus weende. Maar wat een diepte lag in die tekst. Maar ook wat een diepte ligt in deze woorden. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Er wordt hier gesproken over een persoonlijke vraag. Waaruit kent gij uw ellende? Nu zijn er heel wat mensen. Want er wordt ontzettend veel geklaagd in ons land. En gedemonstreerd en weet ik het allemaal wat. Maar er is toch ook nog best een groep mensen. Die weten helemaal niet van ellende af. Die zeggen, waar hebt u het over? Ik heb een gezin. En ik ben gezond. Ik ben tenslotte ook getrouwd en daarom heb ik een gezin. En ik heb goederen. En ik heb geld. Ik heb overal genoeg van. En ik ben gezond, dacht ik dat ik al gezegd had. Nou, dan ben je toch wel heel rijk. Ellende, ja, er is wel ellende, maar dat lees ik dan in de krant. Dan sla ik mijn gouden krant dicht, want daar word je ook akelig van. Maar persoonlijk, daar ellende helemaal niet. Eerlijk gezegd, vind ik dat niet eens zo slecht om bij zulke mensen te komen. Want die lopen niet altoos te klagen van tekort dit en weet ik het allemaal. Maar toch moeten we er vanmiddag aan geloven, ook al bent u nog zo tevreden met uw gewone gangetje. Al bent u zelfs tevreden met uw godsdienstigheid. Hij zegt van nou ja, goed zeg, we zijn kerkelijk en zo. Dus ja. Want ook onder de meest rechtzinnige prediking kan dat toch postvatten, dat een mens er eigenlijk genoegen aan beleeft, dat hij zegt, nou daar zit ik dan toch maar. Ik zit niet bij de vrijzinnigheid, ik laat me zomaar niet wit in de handen stoppen. En dat wordt eigenlijk zijn houvast. Ik vergeet nooit die leraar die ooit zei, dat mensen zeggen, ik eigen me niks toe en dan is dat het schild waar ze achter schuilen. Maar je moet achter de Heere Jezus zien te schuilen. Waaruit kent gij uw ellende? Heel bekend is dat, hè? Ellende. Dat is afkomstig van een oud woordje dat betekent uitlandig. Er zijn mensen in ons land, uit Oekraïne vooral, die zouden wel heel graag terug willen, maar het kan even nog niet. Maar ze kijken uit naar de dag wanneer het zo is. Je hebt ook mensen die zijn blij dat ze er land uit zijn en die kunnen de land ook helemaal vergeten. Die zijn er eigenlijk niet ellendig aan toe. Ellendig, dat waren de jongens in de Duitse, in de Tweede Wereldoorlog die te werk gesteld werden in Duitsland. Maar oh, wat hadden ze een verlangen om weer naar huis te gaan. Maar ook andersom, er zijn ook jongens geweest die werden hier aan het front gezet. Jochies van, ja jongens natuurlijk, van 16 jaar, maar ik was al geen vergissing gemaakt. De jongens van 16 jaar. En die moesten ook gaan schieten. En ik hoorde nog iemand vertellen, een van de oudere gemeenteleden die inmiddels niet meer in het land der levende is, maar die zag dat in Nunspeet er een vliegtuig van de Engelsen naar beneden werd geschoten. En toen stond er een Duitse jongen, een soldaat, die moest daar zo'n beetje de wacht bij houden. En die liep maar te huilen, ik wil naar Mutti toe. Ik wil naar mijn moeder toe. Die jongen die was uitlandig, begrijp je? Die man die was uit het land, die knul die was uit het land. Die wilde graag naar zijn eigen land terug, naar de heimat. Ellendig. Ellendig, je verweest voelen. Ellendig. Ik hoor hier niet, ik hoor ergens anders. En weet u, nou komt het wel eens voor in de psychologie en weet ik het allemaal, dat ze elkaar ellendig te putten gaan praten. Dat ga ik vanmiddag niet doen. Dat kan ik niet ook. Overigens, in Montfort aan ze vroeger een dominee, daar zeiden ze, hij is een putprediker. Die man die mee preekt de mensen altijd in de put. Was dominee Koster, J.H. Koster. Maar toen zei die man, hij zegt, ik kan dat helemaal niet. Dat doet de Heilige Geest. En dan haalt hij er nog uit ook. En zo is het. Maar het is toch nodig dat we eens een keer in de put komen. Het is een keer nodig dat we gaan zien dat we buiten het land zijn. Dat we buiten het paradijs zijn. En daarom zei terecht LGC Ledenboer in dat kleine boekje met vraagjes voor de kleine kinderen. Wat is de grootste ellende? Dat de mens zijn ellende niet gevoelt. Er staat niet dat hij zijn ellende niet kent, maar dat hij zijn ellende niet gevoelt. En Paul en Johannes schrijft aan de gemeente van Laodicea, ge weet niet dat ge ellendig zijt. Die mensen zeiden, we zijn rijk en we zijn verrijkt en we hebben geen ding gebrek. Maar jullie weten niet dat je ellendig bent, blind en naakt. Vraag maar om ogen zelf dat het gaat zien. Gemeente, ik zeg niet en ik leer niet, dat doet de catechismus ook niet, dat ellende kennis doel op zichzelf is. Maar het is wel de weg om te komen tot de kennis van de Verlosser. De diepte gaan we ook niet bepalen, want hij is diep genoeg wanneer ik me restloos de genade overleer geven in de armen van de Heiland, van de Heelmaker, weet u nog van vorige week. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe heilands Jezus Christus ben. Zo staat het in die ouderwetse catechismus van 1563. De eerste versie. Onze heiland, de heliant, die alles heel maakt, wat we kapot gemaakt hebben. Zoals het ware de wet kapot gemaakt. Mozes die liet hem vallen en hij heeft hem geheeld. Want als Mozes die wet laat vallen, dan ligt daar ook de symboliek, ze hebben uw heilige wet verlaten. En hij heeft de heilige wet volkomen gehouden, die dierbare Christus. Maar dat is voor straks. Eerst nog even terug naar die bron, hè, waaruit kent gij uw ellende die ken ik uit de wet Gods. En dat woordje ellende betekent dus buiten het paradijs zijn. En waar weet ik dat nou uit? Dat weet ik ook uit de wet, maar dan niet zozeer uit de 10 geboden, maar wat ook de wet genoemde Torah. En die begint bij Genesis. Genesis hoort ook bij de wet. En dan in Genesis 3, daar lezen wij hoe die mens, dat wordt later in de catechismus nog weer uitgelegd, hoe die mens uit het paradijs is gekomen. En daar ben ik uitgekomen. En nou is ellende van nature voor ons alleen maar de gevolgen van de zonde. Hè? Dat er is verdriet en pijn en moeite. Ik hoorde onlangs van iemand, ik zeg, nou hoe is het met die? Oh, die man die heeft elke dag pijn. Die heeft elke dag pijn. Dat is wat. En daar helpt niks voor. Elke dag pijn. Dat is allemaal gevolg van de zonde. En daar kunnen wij heel druk mee wezen. Maar nou de oorzaak ervan. Gemeente, daar moet je echt ogen zelf gaan krijgen. Want anders zien we alleen maar gevolgen. En niet wat die psalm zingt. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Dan moet je in het woord komen. Dan moet je de wet gaan lezen. Dan moet je bij Genesis beginnen. Daar zie je hoe die mens recht en naar Gods beeld geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. En dan zie je op de derde bladzijde, als het ware, in het derde hoofdstuk, de derde bladzijde van Genesis, daar zie je onze diepe val. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Maar als de catechismus over de wet Gods spreekt, bedoelt ze voor al de 10 geboden. Zoals we die vanmorgen ook hebben horen voorlezen. Het kort begrip, dat kun je achter je psalmboekje vinden. Als daar gevraagd wordt, waaruit kent ge uw ellende? Dan staat er uit de wet Gods. En dan wordt die 10 geboden, die worden allemaal genoemd. Onze catechismus, die doet het zo niet. Die gaat van de bron naar de bodem. Die steekt af naar de grondslag van de wet. Want het zou kunnen wezen dat als wij zo vanmorgen die 10 geboden horen, dat we oppervlakkig zeggen, ja, geen andere god. Ik ga toch niet naar de synagoge, de moskee, en ik ga nog minder naar ergens is in zo'n hoogte om een of andere afgod aan te roepen. En een beeld van God, nee, je kunt mijn hele huis nakijken, het step absoluut. En vloeken, dat ik toch snekel aan. Vloeken, nee. Ik mag misschien wel zijn krachtterm gebruiken, maar de naam van God door het slijk halen, nee, daar let ik wel op. Zo oppervlakkig. Zondig, tuurlijk. Ze missen me nooit. Huiswerk maken, nooit. Ik zal niks op zondag doen. Nou, zo is een mens vaak bezig. En mijn vrouwen, je kan wel eens wat hebben, maar we denken het er niet over om met elkaar te gaan. En vader en moeder wel, men is er altijd goed voor. Nou. Een mens die is zo gauw klaar en daarom stoot de wet door naar de bodem van alles. Naar de bodem. Want Jacobus zegt, als ik in 1 gebod overtreden heb, dan ben ik schuldig aan alles. Als ik de wet van morgen hoor voorlezen, dan kom ik voor de spiegel staan. En er is ergens een dierentuin en daar staat, hier, dit is het gevaarlijkste schepsel. En daarboven staat Homo sapiens. Dus dat is een mens met verstand. En degene die het niet weet, die denkt, oh wat de gevaarlijkste, even kijk in die spiegel. En dan staat er, hij kan in 10 minuten de hele aarde ombrengen en hij vernietigt alles wat er in de schepping te vinden is. En dan kijk je in die spiegel en dan zie je jezelf. Die zie je zelf. Maar ik heb daar die spiegel niet voor nodig. Die spiegel zie ik in de heilige wet van God. En als je daarin spiegelt, gemeente, jezelf spiegelen, Dan word je een heel klein mensje. Dan zou je wel weg willen kruipen onder iedereen. Waaruit kent gij uw ellende? We gaan het niet hebben over de buurman, de buurvrouw, man of vrouw, kinderen. Ik zo vaak wat met je stellen, jongens. Uw ellende. Gij zij die man. Gij zijt die vrouw. Daar moet het op uitkomen. Dat ik straks, net als die Samaritaanse vrouw zegt, zie een man die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Ze bedoelde ermee misdaan. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Spurgeon vertelt dat er een collega was. En die collega die had een buurman en die had een papegaai. En die papegaai die zei de hele dag door maar zo'n beetje, you're a wretch, je bent een slechtaard. En toen zei die dominee tegen zijn buurman, zeg joh alsjeblieft, als ik aan bidden ben, of ik aan bijbelstudie bezig ben, ik hoor steeds die papegaai van jou, zeg alsjeblieft, zou die papegaai niet op kunnen ruimen? Want ik hoor elke keer, maar you're a wretch, je bent een slechtaard, ik wil dat niet. En weet je wat die Spurgeon zegt, ik wou dat ik zo'n papegaai had. Want ik denk zo vaak dat ik nog wat ben. Nou geliefde, die papegaai met eerbied, hoor, met eerbied gesproken, dat is al de heilige wet. Jij deugt niet. Is dat nou alles van mij de vanmiddag? Is dat nou alles wat we horen? Waaruit kent u ellende uit de wet Gods? Nee hoor, er komt nog meer, maar verstaan we het? Verstaan we het? Want die dierbare middelaar, die wordt zo dierbaar juist als we dit verstaan. Als we dit bevinden. Als we dit ervaren. En nou gaan we afdalen dus naar de bodem. Want wat eist nou die wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wat eist de wet van God? Je hoort in onze tijd er wel eens mensen die hebben een eisenpakket. Een heel eisenpakket. Maar gemeente, wij hebben niks te eisen. Maar God heeft wel alles te eisen. Hij is onze formeerder. Jongens en meisjes. Hij is onze maker. Hij heeft ons geschapen. Zeker, het is in de middelijke weg gegaan. Onze ouders hebben ons voortgebracht. Maar het is niet anders dan door de scheppende hand Gods. De hele natuur, alles wordt door hem tot leven gebracht. En we kunnen wel zeggen, ik heb ergens voor gewerkt. Maar mensen, als de Heere onze arbeid niet had gezegend, waar waren we gebleven? We leven allemaal wie het geloven wil het niet, we leven allemaal uit de hand Gods. Maar wie verstaat het? We mogen het echt elke dag wel zingen. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En mogen we, dan heeft die God toch alle recht op liefde. Dat we hem erkennen. Hij zegt het zelf, ben ik een vader? Waar is mijn eer en aardse vaders? Och, dat weet u wel, dat weet ik zelf ook al hoe ik ben. Dan faalt er zoveel. Zo ontzaglijk veel. Maar we moeten niet aards van vader denken, maar hemels. En dan is hij een volmaakte vader. En hij zegt, dan ben ik dan een vader en waar is dan mijn eer? En ben ik dan een Heere en waar is dan mijn vrezen? Hij eist. In de Duitse versie staat, er vordert, vorderen. Dat is een vreemd woord voor ons, vorderen. Hele oude mensen die kennen dat nog. Dat worden er steeds minder. Maar dan werd er een fiets gevorderd door de Duitsers. Dan werden de kachels gevorderd. Dan werd het koper gevorderd, vorderen. Ja, mag hij vorderen? Ik vorder je hart. Ik heb je geschapen. Ik ben je vermeerder. Ik eis liefde. En dan gaan we naar dat wonderlijke antwoord luisteren. Wat eist de wet Gods van ons? En dan moet je eens gaan luisteren wat er staat. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. We komen dus hier niet bij de Sinaï, die rookt en waar de bliksem flitst en waar de mensen zeggen, o Mozes, alsjeblieft, ga jij alsjeblieft, gaat u voor ons de berg op. Maar we kunnen het niet aanhoren. Nee, ik lees hier, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Wat hier in de hoofdsom staat, dat kun je direct uit de wet van God lezen, namelijk in Deuteronomium en in Leviticus. Daar worden die woorden van Matthäus genoemd. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart enzovoort. We stoten af naar de bodem. De Heer wil niet alleen dat er geen beeldje van hem gemaakt wordt. En hij wil niet dat we op zijn dag een besteden voor eigen genot. En hij wil niet respect voor vader en moeder louter en alleen zo om de wet als het ware te doen. Maar hij wil er liefde bij. Hij wil liefde tot hem en liefde tot de naaste. Want als je nou naar die oudste zoon uit de gelijkenis kijkt, die deed precies wat vader wilde. Maar hij had geen hart. Dat hart dat was alleen maar op zichzelf gericht. Dat hart dat bedoelde God niet. Dat hart dat had God niet lief. En dan moet je eens kijken hoe dat nou bij die verloren zoon. Ja, die had vader ook niet lief. Die ging bij vader weg. Was al een eerlijke jongen hoor. Die ging zo de wereld in. Maar die andere was een huichelaar. Die leek erop of dat die God lief had. Had hem niet lief. Had vader niet lief. Zie je? Wat leert Christus ons nou over de bodem van de wet? Wanneer trouwens heeft de Heer Jezus dat gedaan? Dat hij dit geleerd heeft en dat hij als het ware is gekomen tot de bodem. En dat hij als het ware kwam van, daar gaat het nou om bij de heilige wet. Nou, dan gaan we eens een paar plaatsen uit de schrift met elkaar bezien. Dan kom ik in de eerste plaats bij Matthäus 19. En daar is er een jongen die bij de Heer Jezus komt. En die zegt, goede meester, wat goed zal ik doen? Want die man die wilde graag bevestiging hebben. Die wilde als het ware een pluim op zijn hoed hebben van de Allerhoogste. Nou, en dan zegt de Heer Jezus, als die vraagt, wat moet ik doen om het leven in te gaan? Nou, daar houdt de Heer Jezus hem gewoon de wet voor. Je zult niet doodslaan en je zult geen overspel doen, eer je vader en moeder. En je zult je naaste lief hebben als jezelf. En dan zegt die jongen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid aan. Wat ontbreekt mij nog? En dan moet je eens opletten wat de Heer Jezus zegt. Die zegt, je moet je naaste lief hebben als jezelf. En toen zei die jongen dus, wat ontbreekt mij? Dat heb ik allemaal gedaan. En dan zegt de Heer, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Daarmee gaf de Heer eigenlijk aan, joh, je bent met alles wat je doet nog een grote zelfbedoeler. Met alles wat je doet, je bent niet wie je moet zijn. Want je hebt geen liefde tot mij. Je hebt alleen maar liefde tot jezelf. Het gaat om de liefde tot God. En de liefde tot de naaste. Het hoort bij elkaar. Een mens komt er niet door te zeggen, ik hou me aan de eerste tafel der wet. Nee, want dat laat zich vertalen in het doen en laten, in het omgaan met mensen onder elkaar. God lief hebben boven alles. Dat is een stuk hoor. Dat is een stuk. Je hoort de laatste tijd nog wel eens van mensen die zouden lijden aan narcisme. Zal ik u eens wat zeggen? Dat is elk natuurlijk mens. Dat laat ik me niet gezeggen. Dan weet u er helemaal niks van. Want een mens van nature, die is net als die narcismus, die is net als die narcis uit die mythologie. Die man die zichzelf stond te aanbidden in het water. En toen viel die in het water en hij verdronk. Narcis, daar komt die mooie naam vandaan voor een mooie narcis. Narcisme, jezelf bedoelen. Altijd jezelf bedoelen. Overal ligt toch zelfbedoeling op de achtergrond. En nou zegt de Heere dit. Christus zegt dat. Je moet de Heere God lief hebben met je hele hart. Niet een stukje. Je hele hart. Voor sommige mensen klinkt die hoofdsom wat aardiger als de 10 geboden. Maar dan verstaan ze het niet goed. Want het zijn als het ware twee zware mokerslagen. Het gaat niet om de schil, het gaat niet om het huidje, maar het gaat om het hart. En wat ga ik dan zien? Dit. Ik deug niet. Mezelf lief hebben, dat gaat nog wel. Altijd wel. Is dat zo? Er zijn ook mensen die houden helemaal niet van zichzelf. Maar ik las eens van dominee Pauwen en daar vond ik een hele scherpe opmerking. En nou moet u me goed verstaan, ik zeg dat niet in alle opzichten van mensen in een depressie. Dat zal ik niet graag zeggen. Dat durf ik niet te zeggen, wil ik ook niet zeggen. Want een mens kan ziek zijn in zijn hoofd. Maar een mens die kan ook wel eens een end in zijn leven maken omdat hij niet tevreden is met hoe die is. Dat is pure vijandschap tegen God. Dat is pure vijandschap tegen God. En dan mag ik wel eens vragen, ben je al eens tevreden geworden met waar je bent? Met je beperkingen, met je kleine. Want als er staat, je en naast de liefhebbers jezelf, heb je eigen eigenlijk wel lief. En iemand zegt, ja, maar dat is... Maar nou, heb je jezelf wel lief? Dat wil zeggen, maak je ook bekommerd om de dingen van de eeuwigheid? Want natuurlijk, iemand kan zeggen, nou, ik ben wel tevreden met het een en ander, maar als ik Christus niet op mijn deel heb, als ik niet leef uit de heilsgoederen, dan ben ik niet anders dan een geestelijke zelfmoordenaar. Maar goed, de bodem van de wet is God liefhebben boven alles. En mijn naast als mezelf. Aan die twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En dan moet u eens opletten. Want iemand kan zeggen, ja, dat is, daar gaat het toch maar om. Maar er was ooit eens een schriftgeleerde. En die kwam bij de Heere Jezus. En het was zo, er waren een paar van die Sadduceeën geweest. En die Sadduceeën die hadden met de Heere Jezus een twist geding over de over de opstanding. En dan komt die schriftgeleerde, die komt bij de Heer Jezus. En die zegt dan, wat is het eerste gebod van alles? Nou moet u mij, o Heer Jezus, eens vertellen wat nou het eerste gebod is. Nou, en dan gaan we luisteren naar de Heere Jezus en die zegt, en ge zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en het geheel uw hart en uit uw ziel en geheel uw verstand enzovoort. En dan zegt die schriftgeleerde, ja, dat is toch een vermetele kwast geweest. Die zegt tegen u hebt goed geantwoord. Die is wat? De leerling tegen de leraar. U hebt goed geantwoord. En dan gaat die man verder. Ik durf hem gerust een rekel te noemen. En dan zegt hij, gij hebt wel in de waarheid gezegd dat er een ene God is en hem lief te hebben uit geheel het hart en geheel verstand. Dat is meer dan al de brandoffers en slachtoffers. Hij gaat hem nog mooier maken als wat Christus zelf gezegd heeft. En wat zegt de Heer Jezus dan? Gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. Je bent er niet ver bij vandaan. Maar je kunt ergens niet ver bij vandaan zijn. Ik heb dat wel eens een keer gehad, dat ik ergens niet kon komen. Die weg afgesloten, die weg afgesloten. Je zag die kerk staan, je kon er niet bij komen. Je kunt er niet ver bij vandaan. Je moet er wel wezen. Je zijt niet verre. Maar je kunt er dichtbij zijn. En nog eeuwig buiten vallen. En daarom, gemeente, hier ligt de eis van de wet. God liefhebben. Boven alles. En mijn naaste. Als mezelf. Niet alleen mijn geliefde vrouw of mijn lieve kinderen. Maar zelfs mijn vijand. Gaat eraan staan. En daarom wordt er gelijk al gevraagd. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Nou, dat mag ons wel in de verootmoediging brengen van Psalm 38. En daarvan het zesde vers. Ben door uw wet te schenden, krom van lende, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van het klagen ga ik al de dag in het zwart, maar dan ook. Dat mogen we ook doen hoor. Maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. Psalm 38, vers 6 en 9. Gemeente, u kent misschien wel de uitdrukking kennis is macht. Dat is van de Engelse filosoof Francis Bacon. Kennis is macht. Als je heel veel dingen weet, dat zie je bij onderzoekers. Ik weet het ook wel, wetenschap vergadert smart, maar kennis, dat is ook macht. Als je heel veel dingen weet, als je dan denkt aan die arme mensen in Afrika, die hebben niet zoveel verstand van het een of ander. Nou, degene die er wel verstand van heeft, en ja, die heeft gelijk ook de macht over het geld en doe. Dus kennis maakt macht. Maar deze kennis, de kennis van ellende, die geeft geen macht. Maar die doet mij uitroepen, als daar de vraag gesteld wordt, kun jij dit nou allemaal volkomen houden? En dan moet je opletten, het gaat over een leraar die aan het praten is met een christen. Hij heeft het niet over een jongen zomaar uit het volk, een heiden, of een randkerkelijke. Nee, hij heeft het over een kind van God. Kun jij dit allemaal volkomen onderhouden? Kun je dat? Want dat is wel de eis. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Kun jij dat allemaal volkomen? Er staat niet, kun je het ongeveer? Kun je het volkomen? En een antwoord... De Heidelberger, nee, ik. Hij zegt niet nee, maar nee, ik. Nadrukkelijk, nee, ik. Moet je nou over alle dingen iets zeggen? Nou, het is toch niet voor niets dat hij zegt nee, ik. Ik heb het nou even niet over nee in de algemene zin, maar nee, ik. Want ik zou zo gauw kunnen zeggen, nee natuurlijk, de mens is geneigd, maar nee, ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Dat is de neiging van mijn hart. Dat is de neiging, net als die toren die op instorten staat, tenzij er van alles gedaan wordt om het tegenwicht te bieden. Maar anders dan gaat hij. En is het tegenwicht er niet, dan gaat hij echt. Nou, zo ben ik geneigd om van nature God en mijn naaste te haten. En pas zei er iemand op catechisatie dat ik dat nog vaak aanhaal. Nou ja, dan is dat vanmiddag maar opnieuw zo. Dat de apostel Paulus het zegt. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Christus Jezus. Het goede wat ik doen wil, doe ik niet. En het kwade wat ik haat, dat doe ik. Nou, daar sta je dan. Zo'n krachtdadig omgezette Saulus van Tarsen. Is nou de bedoeling dat we zo naar huis gaan en zeggen, ja, nou ja, dat zijn wij nou. Een verkeerde neiging, God en de naaste te haten. Ja, het is niet zo best, nee, het is verschrikkelijk gesteld met onszelf. Plautus, een Romeinse filosoof, wij zijn allemaal bang voor de wolf, maar die zei, de mens is een wolf voor zijn medemens. Dan is een mens nog lelijker en gevaarlijker als een wolf. Een mens is als een wolf voor zijn medemens. Homo homini lupus, zo staat het er. Die mensen konden spelen met woorden, die mensen in Italië. Maar ondertussen is het wel waar, een mens is een wolf voor een ander. Waar is een mens niet toe in staat? Ik denk aan die Dat lieve kind van God David, want dat was hij toch, de Heere is mijn herder. Maar hij laat er toch wel een man voor ombrengen. Om zelf aan zijn geliefde te komen, die hij ook nog van een ander ontstolen heeft. Nou moet je niet altijd die David noemen, zegt er een. Mensen, wat speelt er in je hart? Wat speelt er in je hart soms? Je wordt bewaard voor zonde. Maar geef de mens de vrije ruimte. Geef de mens de vrije ruimte. Als een mens ook een kind van God beschonken raakt. Nou kijk me naar een man als Lot. Waar blijft die? Ja, dan moet je niet dronken worden. Ja, dat weet ik ook wel. Maar wat is een mens? Wat is een mens? Noach, Lot. Wat is een mens? Ik heb wel mensen gekend die toch een nabij leven hadden. Maar toen er heel veel verdriet in hun leven kwam, toen zei ze, ik moet er tegen vechten. Anders zou ik een borreltje extra nemen. Om toch even wat vrolijker in hoofd te zijn. Maar ze deed het niet hoor. Maar een ander zou het misschien wel doen. Niks zeggen hoor, niks zeggen. We kunnen zo praten. We kunnen zo praten. Je kunt beter naast iemand gaan liggen. Je kunt beter onder iemand gaan liggen. Van jongens hebben dezelfde lap geschud. Ik ben ook zo geneigd. Om God en mijn naaste te haten. God en mijn naaste te haten. Ik ben er ook zo toe geneigd. Het willen is wel bij mij. Ik heb wel een nieuwe wil gekregen, maar het is ook nog zo'n oud deel. Het gaat niet goed met me. Ik ben van het u. Dat leert de wet mij. Dat leert Gods gebod mij. Dat leert mij omdat ik geneigd ben om God en mijn naaste te haten. Mensen, u zult zeggen, een kind van God, God haten. Nou gaat haten niet altijd direct om het hele lelijke. Zoals die Multatuli die zei, o God, er is geen God. Vreselijk. Het is niet zoals die man die ooit zijn vrouw verloren, had 10 kinderen, zijn vrouw verloren. Toen stond hij met een gebalde vuist naar de hemel. Hij wilde de hemel geweld aan doen. Je zou zeggen, die man is naar beneden, de bliksem is van de hemel. En nee, jaren daarna kwam de Heilige Geest en die openbaarde zijn schuld en zonde, die kwam voor God terecht. Dan kun je zien, wat is een mens? Maar ook na ontvangen genade. Is een kind van God het altijd met de Heere eens? Zeg u het eens. Was je het altijd met God eens als die ging afbreken? In het gewone leven ook. Pijn, moeite, verdriet. Altijd met de Heere verenigd. Dan zou ik God uit willen schakelen. Ik durf niet te zeggen, ik had een hekel aan hem, maar ik was niet verenigd met hem. En dan had ik vaak meer op met mijn vrouw, met mijn zoon, met mijn dochter, met mijn vriend, mijn vriendin, als met de Heere. Kijk, dan had ik de ander meer lief als de Heere. Kijk, en haten is ook minder lief hebben. En daar neemt de Heere geen genoegen mee. Die neemt geen genoegen met liefde voor 90%. Je zou zeggen, dat is altijd nog meer dan 10% of is niks. Alleen maar met 100%. Nou gemeente, daar gaan we. We zakken vanmiddag allemaal door de bodem van deze wet. We zakken allemaal door de bodem van deze wet. En waar komen we dan terecht? Dan komen we terecht in de buitenste duisternis. Ware het niet dat er één was die zei, ik draag uw heilige wet. Nou, daar weet ik al waar we heen gaan vanmiddag. Nou, ik wilde wel dat u het allemaal echt wist. Want dan wordt dat feestmuziek in je oren, dan zegt daar Christus, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet. En dan zeg ik, o heren, wat is die wet veilig in de ark, in mijn handen niet, ik laat me zo vallen. Maar in de ark ligt die veilig, en die ark, dat is Christus. Gemeente, en zo mag de wet enerzijds een kenbron zijn van ellende. Maar dat niet alleen. Absoluut niet alleen. Want we kunnen geen punt zetten. We zetten een komma. Hij is ook een tuchtmeester tot Christus. Dat wil zeggen, hij slaat mij naar Christus toe. En is er nou één vanmiddag die zegt, ik heb tegen uw wet, ik heb uw wet, hoe heilig, stout versmaad. Nou, let dan en zie dan op hem die de wet volkomen heeft onderhouden. Ik ben wel ellendig en noodruftig, daar blijf ik ook, maar de Heere denkt aan mij. Zefanja zegt, ik zal mij doen overhouden, een arm en een ellendig volk. Maar dan staat er ook, en daar zal op de naam des Heeren betrouwen. De naam van de Heere Jezus, die het al volbracht heeft. Volkomen. En dan gaan we eindigen, want we hebben straks nog een beurt. Gemeente, Kolbrugge, die heeft wel eens gezegd, de Heilige Geest, die wil ons op het arme zondaarsbankje brengen. En als we dan op dat arme zondaarsbankje zitten, dan krijgen we een uitzicht zo mooi, zo schoon, zo heerlijk, want dan krijg ik Christus te zien. En als ik dan op mijn arme zondaarsbankje zit, dan kan ik heerlijk genieten van de heilsgoederen van Christus. En hij dit mag verstaan, mensen, dan ben je de gelukkigste mens van de hele wereld. En dan kan de wet je niet meer verdoemen, want hij heeft het oordeel gedragen. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. O Heere, en zo mag die ellendige zondag over de ellende toch ook nog weer een troostrijke wezen. Want u slaat of plaagt de mensenkinderen niet van harte, maar u slaat en plaagt ze naar u toe. O Heere, leer het ons verstaan. En leer ons zo ook, zoals die voorvader het mocht zeggen, te genieten van dat heerlijke uitzicht. Het zicht op Christus, die het al volbracht. Wil met ons zijn ook de komende werkweek. De jongelui op school. Wilt u ons allen aanzien in gunst van boven. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 40, het vierde vers. Psalm 40, het vierde vers. gemeente gaat dan heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.